richten op Hem. Heer, we danken U wel, Heer, dat dit het doel is, Heer, waartoe wij gemaakt zijn. Heer, om U te verhogen, om U alle eer te geven. Staat in de Bijbel dat U heeft alles gemaakt omwille van Uzelf. Heer, alles is gemaakt uit U, en door U en tot U. Heer, we zijn gemaakt om U te aanbidden. Heer, dat wij mogen aanbidden. Heer, dat dit de gebeden en de dankzegging wat wij mogen uiten is tot U, is gericht aan U. Heer, we hebben ook een dienst. Als we een dienst hebben, hebben we een publiek van één, Heer. Heer, we willen gezamenlijk een eenparig gebed, een eenparige aanbidding tot U komen, Heer. Heer, we danken U wel, Heer. We willen U meer geven dan een lied, meer geven dan gebeden. Heer, we willen U alles geven, ons hele hart, alles wat in ons is. Heer, we zeggen, Heer, we leven alleen voor U, Heer. Als alles vervaagt, Heer, als alle drukte weggaat, alle to-do's even aan de kant worden gezet, alles wat ons zo bezighoudt, dan komen we erachter, Heer, dat het alleen om U gaat. Heer, en dan willen U loven. Heer, en onze focus ook richt op U. Ons hart ook open op dit moment, Heer, om van U te ontvangen. We hebben waarheid nodig, Heer. Heer, en ik bid ook, Heer, dat Jezus ook meer geopenbaard wordt. Wie Hij werkelijk is, ook door deze dienst heen, ook door dit woord. Dat bid ik in Jezus' machtige naam, Heer. Amen. Amen. Jullie mogen even zitten, plaatsnemen. Zo, dank. Mooie setting zo. Super. Ja, Unplugged. Want we hebben een nieuw mengpaneel. Daar zijn we ontzettend trots op en ontzettend blij mee. Natuurlijk moet het allemaal nog eventjes geplukt worden, ingeplukt. Maar dat gaat allemaal goed komen. Bedankt voor deze fantastische aanbidding. Ik wil met jullie spreken over het thema bespot. En ik heb er zelf ook achter gezet. Het is mijn eigen interpretatie van een gebeurtenis wat jullie misschien of misschien niet hebben meegekregen deze week. En ik heb het genoemd bespottelijk. En ik wil eerst met jullie lezen, even terug misschien, de tekst die ik hier heb, Matteüs 27, vers 29. B en 31. Daar staat: de soldaten namen Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Daar riepen ze alle soldaten erbij. Niet helemaal. Even kijken hoor. Ik lees nog even verder. Ze trokken hem de kleren uit en deden hem een paarse mantel om. Ze vlochten een kroon van doornentakken en zetten die op zijn hoofd. Ook gaven ze hem een rieten stok als staf in de hand. Toen vielen ze voor hem op hun knieën en zeiden spottend: we groeten u, koning van de Joden. Ze bespuugden hem, pakten de rieten stok en sloegen hem ermee op zijn hoofd. Toen zij er genoeg van hadden om hem te bespotten en belachelijk te maken, deden ze hem de mantel weer af. Ze trokken hem zijn eigen kleren weer aan. Daarna namen ze mee om hem te kruisigen. Wat een zegevaar over dit woord. Heer, wij danken U wel, Heer, dat U God bent. Heer, en U werd mens, volledig God. Heer, maar ook volledig mens. In de Bijbel staat in Hebreeën 4, vers 15, dat wij een hoge priester hebben die net zoals ons alle dingen aan kan voelen. Wat wij meemaken hier op aarde. En U bent in alles net zoals wij verzocht. U heeft honger gehad, U heeft dorst gehad. Mensen hebben U uitgedaagd, mensen hebben U bespot gemaakt. Mensen hebben U proberen belachelijk te maken. Heer, maar het grote verschil met ons en U is, U bent in alles verzocht, staat Hebreeën 4, vers 15. Maar U zondigde niet. Heer, we danken u wel, Heer, dat u de weg bent gegaan. En als we dit zo lezen hier, Heer, dan lezen we zo, dit is zo intens. U bent bespot, u bent belachelijk gemaakt, u bent bespuugd. Heer, en wij kunnen nauwelijks beseffen de weg die u bent gegaan voor ons. Heer, maar we willen u danken en willen ons hart openen. Heer, vanochtend om waarheid te ontvangen. U bent bespot en gehoond voor ons. Onze redding te bieden. Amen. 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 Voordat ik verder ga op dit thema, wil ik nog even aankondigen de dienst voor morgen. Morgen hebben we om 11:00 dankdienst voor het leven van Tsjopa Petrosian. Afgelopen woensdag is hij overleden. En hij is in alle rust is hij naar de Heer gegaan. Dat is heel, heel bijzonder. Dat de hele familie, Karine, Wartan, Gayenne, waren erbij. Heeft iedereen nog gegroet in die ochtend. En toen is hij heel rustig naar de Heer gegaan. En we willen morgen ook spreken over Filippenzen 1 vers 6. Hè, dat Paulus zegt, ik ben ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En natuurlijk is het een enorm gemis, een enorm verdriet. Maar het is ook fantastisch om te weten dat hij een enorme upgrade heeft gehad. Hè, dat hij in de heerlijkheid is. Waar geen pijn, geen verdriet is, waar volledige aanbidding is. En dat is een enorme, enorme troost. Dus de gemeente, iedereen die wil komen, bent van harte uitgenodigd. 11:00 zal hier dankdienst zijn voor het leven van Tsjopa. En sommigen van jullie, ik realiseer me dat, hebben jullie hem niet eens gezien. Hij is 3 jaar ziek geweest. Maar zijn wens was altijd ook hier. Hij was zo graag naar de dienst. Hij was zo graag naar de kerk. Hij was echt hij hield echt van dit huis. En daarom is het ook zo jammer dat hij hier gewoon de laatste tijd niet is geweest. En ik wil het ook graag morgen zeggen, maar ik denk het is toch wel heel mooi om toch iets ervan te zeggen nu. Is dat je in alles eigenlijk zijn handafdruk ziet. En natuurlijk het allerbelangrijkste is zijn persoon, zijn wezen, hoe hij stilstond bij mensen, hoe hij mensen aandacht gaf. Maar ook hier in de kerk zie je eigenlijk in alles, zie je zijn liefde, ook voor het huis van God. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het balkon, heeft hij helemaal zelf geschuurd, gelakt, geverfd. Bijvoorbeeld dit scherm hieronder heeft hij zelf bevestigd, de ontmoetingsruimte, daar hebben we een hele zitplaats gemaakt. Dan had hij een creatief idee, want je kunt een zitplaats maken, maar daaronder ook de keyboards van de school van aanbidding kwijt. En dacht altijd mee en ik kan doorgaan en doorgaan. En dan zie je toch een stukje nalatenschap ook weer van hem, hier in de gemeente. Dat is heel fijn om dat ook zo te zien. Ja, ik wil graag verder met dit thema bespot. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen, maar dus de volgende slide, er is een interessant iets was vond er plaats op het Sinterklaasjournaal, ja, van alle programma's ooit. Ja, wie bedenkt het? Maar in het Sinterklaasjournaal ging Sinterklaas naar het plaatsje kruisigen. En je ziet hier links, zie je Jezus dus aan het kruis hangen. En ja, ik vind het wel heel interessant. Het raakte mij, ik begon er heel erg over na te denken van, wat zijn de keuzes hiervoor geweest? Hoor, om toch iets als een neutraal kinderprogramma, zoiets erin te gooien. Hè, zoiets beladen. Kruis, het plaatsje kruisig hem en Jezus aan de kruis. En natuurlijk helemaal in het licht van wat er allemaal speelt. Hè, over die sportprenten, die sportcartoons. Misschien heb je wel meegekregen dat een Franse docent die doseerde over het bestaan dus ook van spotprenten van de Mohammed, de profeet Mohammed. En hij heeft het met zijn leven moeten bekopen. Hij is onthoofd. Is toch wel erg hard hoor. Hij is onthoofd op straat. Ook in Nederland, een docent in Rotterdam moest onderduiken omdat er een spotprint, niet eens van Mohammed, maar van iemand hing, die iemand de keel doorsneed en hing er al 5 jaar. En toen kwam er commotie in de klas en die docent heeft moeten onderduiken. En op het moment dus ook, dit is eigenlijk een sneeuwbal, wat groter en groter. En op het moment dus dat je zou zeggen, wij rouwen om een docent die zijn leven heeft moeten bekopen, omdat hij gewoon onderwijst over het bestaan van spotprenten, de vrijheid van meningsuiting, de botsing van vrijheid van meningsuiting, met hoe ver je kunt gaan, met religie, de gevoelens die mensen hebben, die je misschien eventueel zou kunnen kwetsen, heeft hij met de dood moeten bekopen. En je zou verwachten dat het een moment is van bezinning en kijken van wat ernstig, wat verdrietig. Maar op dat moment werd een petitie gestart, je zult het wel hebben meegekregen. Op dat moment, juist op dat moment, een petitie gestart om het beledigen van Mohammed strafbaar te stellen. Heb je dat meegekregen? Nee? Oh, dan is het misschien even goed om hier eens over te hebben. Juist op dat moment kwam er in de Tweede Kamer. Je kunt natuurlijk altijd in Nederland petities aanleveren. Dat kan altijd. Dus een petitie zoals deze is mogelijk. Daar kan over gediscussieerd worden in de Tweede Kamer. Maar het moment is natuurlijk opmerkelijk. Dat een Franse leraar onthoofd is. Een Rotterdamse docent moest onderduiken. Gewoon om hierover te hebben. Te vertellen hierover. En dat een petitie werd gestart in het eerste debat. Om dus het beledigen van de profeet Mohammed strafbaar te stellen. En die petitie is 130.000 keer ondertekend. Wat dus wil zeggen, wat steeds in het nieuws gebracht wordt. Er zijn steeds eenlingen die handelen. Maar hier zijn 130.000 mensen in Nederland die dit hebben ondertekend. En toen kwam er een roep in de samenleving van de NPO, doe eens wat, neem eens een stelling. Nou, en alles wat ik heb meegegeven, misschien heb ik wat in het nieuws gemist. Maar de enige stelling die ze hebben genomen is, kruisig hem in het Sinterklaasjournaal. En een reactie daarop, toen er toch mensen zeiden van, moet dat nou, in zo'n kinderprogramma, moet je nou zoiets doen, zoiets wat ons zo dierbaar is, moet je dit zo belachelijk maken, zo bespottelijk maken. Hun reactie was, het is geen enkel probleem dat het af en toe mag schuren. Nou, en ik wil deze discussie hier, dat is niet mijn woord, ik wil eigenlijk van een ander perspectief hierover spreken. En ik dacht, van eigenlijk hebben ze in deze paar seconden heel mooi de kern van het evangelie weergegeven. Eigenlijk is het een enorme getuigenis voor ons als christenen. Dat ze in die paar seconden Sinterklaasjournaal tot de kern zijn gekomen van het evangelie. Het volk dat roept, kruisig hem. Laat het bloed van hem en de schuld over ons komen. Dat is wat wij hebben gezegd. En ik vind het eigenlijk wel een getuigenis dat de kern van het christendom hier wordt weergegeven. Ook al is het natuurlijk met een hele andere intentie. En het interessante vind ik, dat je hebt in heel veel landen heb je een verbod op godslastering. In 71 landen, ik heb het nog eens even nagezocht, is er een verbod op godslastering. Wij hadden ook een verbod op godslastering, wisten jullie dat? Dat is een wet uit 1932. En wanneer is die opgeheven? Weet iemand dat? Nee, 2014. Nee, 2004, sorry. 2004, sorry. Ik zat even... Nog niet eens zo heel lang geleden dus, hè? is hij opgeheven. Ik zat wel goed. Is ingetrokken in 2014, maart 2014, nog eens 6 jaar geleden. Maar als je kijkt naar alle religies die er zijn, die door mensen zijn gecreëerd, dan zie je dat in alle religies moet de mens iets presteren, iets doen, om een god of goden of noem je het maar, hemelse krachten te waarderen. Om de gunst te krijgen van een god of goden. Dus het is ook wel logisch als je die god belachelijk maakt, dat het jou raakt. Want je moet deze god behagen. Je komt voor die god op. Het christendom is 180 graden anders. Dat is in alles zo, in alle aspecten is het zo. Is dat wij kunnen God niet behagen. Het vlees kan God niet behagen, staat er in de Bijbel. Christendom is centrale thema. En het christendom is dat God mens werd. En hij kwam naar ons toe. En wij kunnen ontmoeting hebben met hem. En wij kunnen niks doen om zijn gunst te verwerven. Echt niet. Wij missen allemaal, we derven allemaal de heerlijkheid van God. Maar om wat hij heeft gedaan, kunnen wij tot hem naderen. En kunnen wij tot hem komen. Misschien kun je even terug naar de volgende slide. Ik wil hier niet zoveel aandacht op heffen. maar dit is even een intro voor mij om door te gaan. En ik vind het eigenlijk een eer om ook te zien dat dit centrale thema nog steeds het thema is. Ook al wordt het bespot of belachelijk gemaakt, maar dit is het thema. En dit is de kern en het hart van het evangelie. God werd mens. Hij werd belachelijk gemaakt, bespot, bespuugd, gehoond, geridiculiseerd. Maar hij is die weg gegaan voor ons. Om ons leven te geven. En ik wil heel rustig in de Bijbels lezen. 2 gedeeltes. 1 uit het Oude Testament en 2 uit het Nieuwe Testament. Wat heel duidelijk maakt het lijden van Christus. En de eerste is in Psalm 22. Ik heb een klein foutje gemaakt, het staat 122, maar dat is Psalm 22. Het is een profetische psalm van David. Over Jezus, zijn lijden, zijn sterven. Zoveel honderden jaren voor de komst van Jezus. En zo in detail in vervulling gegaan toen Jezus kwam naar de aarde. En vanaf vers, ik pak er even een paar versen uit. Ik zou echt je willen aanraden, lezen deze week. Deze hele psalm, het is zoiets krachtig, zo diep. Helemaal als je het plaatst in het licht van het Nieuwe Testament. De kruisiging en de opstanding van Jezus. Vers 7, maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Vers 8, allen die mij zien, bespotten mij. Zie je? Allen die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lippen op. Ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de Heer gewenteld. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden. Als hij hem genegen is. Vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan. Ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleren, mijn kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. Vers 21. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuwen en van de hoorns van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. En uiteindelijk vers 28 en 29, fantastisch. Alle einden van de aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heiden volken. Wat hierin staat het in het gedetailleerde heid dat Jezus bespot zou worden. En dat ze zouden zeggen van, hé, als je toch een God hebt waar je zoveel over praat, laat die je redden als die van je houdt. En ze dobbelen om zijn kleren. Wat belachelijk maken is dat. Helemaal naakt zijn en dat mensen een spelletje doen wie jouw kleren mogen krijgen. En dan wil ik met jullie naar Matteüs 27. Het is een vrij lang gedeelte, dus lees het maar gewoon rustig mee op het scherm. Ik heb hier gekozen voor de basisbijbel, omdat het heel erg beeldend en verhalend dit verhaal weergeeft. Jezus wordt bespot, vers 27. Soldaten namen Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Daar riepen ze alle soldaten erbij. Ze trokken hem zijn kleren uit en deden hem een paarse mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ook gaven ze een rieten stok als staf in de hand. Toen vielen ze voor hem op hun knieën en zeiden spottend, we groeten u, koning van de Joden. Ze bespuugden hem, pakten de rieten stok en sloegen hem mee op zijn hoofd. Toen ze er genoeg van hadden om hem te bespotten en belachelijk te maken, deden ze hem de mantel weer af. Ze trokken hem zijn eigen kleren weer aan. Daarna namen ze hem mee om hem te kruisigen. Onderweg dwongen ze een man om Jezus kruis te dragen. Dat was Simon uit Cyrene. Jezus aan het kruis, vers 33. Ze kwamen bij de plek die Golgotha heet. Dat betekent schedelplaats. Ze wilden Jezus zure wijn gemengd met gal te drinken geven. Maar toen hij proefde wat het was, wilde hij het niet meer. Ze spijkerden hem aan het kruis. Daarna gingen ze zitten dobbelen om zijn kleren te verdelen. Zo gebeurde het wat de profeet vroeger had gezegd. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. Ze hebben erom geloot, hebben we net gelezen in Psalm 22. Ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd hing er zo'n bord waarop stond waarom hij de doodstraf had gekregen. Nog een belachelijk making. Er stond Jezus, koning van de Joden. Naast hem werden twee moordenaars gekruisigd, de een links en de ander rechts van hem. De mensen die voorbij kwamen scholden hem uit. Ze schudden spottend hun hoofd en zeiden, hé, jij die de tempel afbreekt en 3 dagen weer opbouwt, red jezelf. Als jij de zoon van God bent, kom eens van het kruis af. Hebben we ook gelezen in Psalm 22, hè, dat mensen zeiden, nou, als jij zo'n hele meneer bent, hè, roep je God dan aan en die zou je toch redden. De leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk en de fariseeërs zeiden hetzelfde. Ze zeiden ook, andere mensen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan van het kruis afkomen. Als je dan echt koning bent, dan kun je dat toch regelen. Dan zullen we in hem geloven. Hij vertrouwt toch zo op God? Laat God hem dan nu redden, als hij echt van hem houdt. Want hij heeft toch gezegd dat hij Gods zoon is. Ook de moordenaars die tegelijk met hem waren gekruisigd, zeiden zulke dingen tegen hem. Om ongeveer 12 uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer 3 uur 's middags. Toen riep Jezus luid, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dit is Psalm 22, vers 1. Zegt Jezus hier. Een paar mensen die erbij stonden zeiden, hoor, hij roept Elia. Een van de mensen liep naar Jezus toe. Hij doopte een spons in zure wijn. Stak die op een stok en gaf hem te drinken. Maar anderen zeiden, niet doen. Laten we eens kijken of Elia hem kon redden. Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden, in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. De graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer gelevend. Ze kwamen uit de graven. Wauw. Wat een kracht, ik kwam hier vrij. Wat een opstandingskracht hier al, de opstanding van de doden zie je hier al. Ze kwamen uit de graven en nadat Jezus uit de dood was opgestaan, gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Heel veel mensen hebben hen gezien. De legerhoofdman en de soldaten die Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er gebeurde. Ze werden doodsbang en zeiden, ja, dit was echt Gods zoon. Er stonden in de verte ook veel vrouwen toe te kijken. Ze hadden Jezus gevolgd uit Galilea om hem te dienen. Ook Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus waren er. Nou, dit omschrijft heel krachtig wat hier gebeurt. Hoe Jezus werd bespot, hoe werd gehoond. Hoe Psalm 22, hè, wat heel veel mensen tot de komst van Jezus eigenlijk niet echt begrepen. En dachten van dat is misschien een hele persoonlijke smeekbede, een droevige psalm van David alleen. Maar het was een profetische psalm voor de komst van Jezus. Ook hoe hij zou lijden, hoe hij bespot zou worden gemaakt. En een mooie vind ik, is, en dat is het grote verschil met Christus die kwam. Hij was God. Maar hij werd volledig mens. Sommige mensen zeggen, ja, op aarde was hij niet volledig God. Nou, hij was volledig God en volledig mens. Daarom kon hij als enige, hè, hoewel hij werd verzocht, net als wij, hè, ging hij niet zondigen. En kon hij ook de sleutels van de dood en het dodenrijk veroveren. En deze Jezus is voor ons deze weg gegaan. Dus het bespotten en het belachelijk maken is eigenlijk een onderdeel van de kern van het evangelie. Daar moeten we ons ook niet verwonderen, hè, dat als de Nederlandse omroep probeert iets te laten zien dat ze heus wel een religie belachelijk willen maken, hoeven wij daar niet zo druk over te maken. Natuurlijk hoeven we niet alles te slikken, daar ben ik ook echt niet voor, maar ik vind het eigenlijk een enorm getuigenis. Jezus werd bespot. En hoezeer wij de maatschappij ook probeert Jezus te bespotten, Jezus wordt altijd verheerlijk en altijd verhoogd. Jezus en God die kan voor zichzelf opkomen. Gelukkig maar, hè? Wij hoeven dat niet voor hem te doen. Echt niet. Wij kunnen alleen wijzen op Jezus. En wijzen hoe groot hij is. En wijzen dat hij zo groot is, hè, dat hij die weg wou gaan, dat hij bespottelijk gemaakt wilde worden. Er is geen één leider in deze wereld die dit zomaar accepteert. Er is geen één God die dat zomaar accepteert. Hè, want een God, die moet je beschermen, moet je voor opkomen. Nou, bij ons is het zo anders, want God die kan voor zichzelf opkomen. Ik heb een aantal dingen, zo wat gedachten op papier geschreven. En ik heb het zo genoemd, Jezus komt voor zichzelf op. Jezus kan zeker voor zichzelf opkomen. Hij heeft het niet nodig dat we dit voor hem doen. Als je bijvoorbeeld kijkt in het Oude Testament, heb je een verhaal van een afgodsbeeld, Dagon. Wie kent dat verhaal? Ja, die viel in één keer op zijn snuffert. Meerdere keren. Fantastisch, fantastisch verhaal. Nou, mensen in rep en roer. Ja, wie zou dat hebben gedaan? Natuurlijk, de God van Israël. Als je kijkt naar de verwoesting van Sodom en Gomorra. Als je kijkt naar het ultieme moment, het verslaan van de duivel aan het kruis. Als je kijkt in het Oude Testament, waarin de engel des Heren komt in 2 Koningen 19 vers 35. En in één keer 185.000 mensen dood. Wauw, God kan wel voor zichzelf opkomen. Door de eeuwen heen heeft men geprobeerd om Jezus belachelijk te maken. En hem te ridiculiseren. En om aan te tonen dat hij geen God zou zijn. En dat de Bijbel niet waar is. Maar in al deze eeuwen is niemand het gelukt om dit aan te tonen. Hoe meer zelfs je de waarheidsclaim van de Bijbel onderzoekt, hoe meer je bevestigd wordt van de waarheid van de Bijbel. Ik zeg altijd, onderzoek het maar. Alleen wat belangrijk is, heb geen vooringenomenheid. Hè? Onderzoek het zonder vooringenomenheid en je zult zien dat dit bevestigd wordt, dat de Bijbel waar is. Je kunt Jezus dood verklaren, maar Jezus gaat daar niet dood om. God is springlevend. Je kunt Bijbels verbranden, maar de Bijbel is nog steeds het meest gelezen boek ter wereld. En als boek ongeëvenaard is, geen enkel ander boek dat je ook maar kunt vergelijken qua inhoud, qua impact van de Bijbel. Je kunt zeggen, ik wil God verdringen uit de Nederlandse samenleving om erachter te komen dat bijna elk spreekwoord wat wij kennen gebaseerd is op een Bijbeltekst of een Bijbelse principe. Je kunt christenen verbranden en vermoorden en uit willen roeien. Maar op alle plekken waar verdrukking is van christenen, daar groeit het aantal oprechte bekeerlingen die een echte ontmoeting met Jezus hebben. En die door hem, voor hem door het vuur willen gaan. Een aartsvader Tertullianus heeft gezegd dat het bloed van de martelaren is zaad voor het evangelie. Je kunt God uit ons rechtssysteem willen verwijderen, maar het hele rechtssysteem is helemaal doorwrocht met zijn principes en liefdevolle regels. Het is onmogelijk om God uit het rechtssysteem te halen. De 10 geboden, ik noem ze vaak ook wel de 10 leefregels voor God, zijn het absolute fundament en de kern van ons rechtsstelsel. Je kunt zeggen dat er geen God is. Je kunt hem dood verklaren. Maar uiteindelijk zal al je inspanningen erachter komen. En dat is nu ook zo bij de wetenschappers. Dat er toch een begin moet zijn geweest. En wie is aan het begin geweest van een creatie, een schepping of een knal? Dat moet een tijdloos, een immaterieel en een niet plaatsgebonden persoon of iets, iemand zijn geweest. Nou, wie is tijdloos? Wie is immaterieel en wie is niet aan plaats gebonden? Dat is God. Dus hoe meer je onderzoekt, hoe meer je uitkomt bij God. Je kunt zeggen dat alles op toeval berust. Dat wij uiteindelijk zijn geëvolueerd van vissen en uiteindelijk werden wij apen en werden wij mensachtigen. Maar uiteindelijk tot de conclusie te komen dat wij een uniek DNA hebben. We hebben een unieke vingerafdruk. We hebben een unieke tongafdruk en een unieke iris. Perfect. Niemand is zoals jij. Niemand is zoals ik. En we zijn gemaakt dus naar het beeld van God. Je kunt Gods ontwerpplan van het huwelijk en het gezin als hoeksteen van de samenleving achterlijk en onnozel vinden. Om er nu zelf ook achter te komen, hoe belangrijk het is om te beginnen in de gezinnen. Dat er stabiele gezinnen zijn in de samenleving. En om te zien dat het begint bij het gezin, waarbij vader en moeder een liefdevolle relatie hebben met elkaar. Nou, ik kan doorgaan en doorgaan en doorgaan. Om aan te tonen, God komt wel van zichzelf op. God laat zien dat hij waarheid is, dat hij de ware is. Hoezeer ik ook zoiets bespottelijk vind, daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Ik dacht, het is een enorme... Ik wil het graag zien vanuit het hoek van, hey, ze hebben de kern gepakt. Jezus werd bespot. Mensen zeiden, kruisig hem. En voor mij is het eigenlijk een eer. Maar onze reactie mag zijn, Jezus komt voor zichzelf op. En hij werd bespot. Hij werd gehoond. En ik denk dat het heel mooi is om eens een keer echt te danken. Ik wil afsluiten in gebed. God te danken. Dat hij die weg is gegaan. Dat hij geen leger mensen nodig heeft die voor zijn rechtszaak opkomt. Die voor zijn eer opkomt. Die moet strijden voor hem. Nee, dat wij kunnen berusten. In de weg die hij is gegaan. Dat hij zei, eens en voor altijd is dit gebeurd. En wij kunnen niks doen om hem te eren, hem te verhogen. We kunnen waarheid belijden. En dit is de kern van het evangelie. En mensen, dit zal meer en meer plaatsvinden. Bespottelijk en belachelijk maken van Jezus. Maar hoe meer dat gebeurt, hoe meer waarheid getoond gaat worden. Hoe meer je uitkomt bij Jezus. Zijn principes, het huwelijk, zijn scheppingsplan. Zijn ontwerpplan voor jouw leven. Zijn ontwerpplan voor het huwelijk. Alles wat ik hier heb genoemd. Laten we God daarvoor danken.
We leven in een bijzondere tijd, een zeer bijzondere tijd. Maar laten we danken hiervoor. En dat wij niet voor hem op hoeven te komen. Hij komt voor zichzelf op. En het allerbijzonderste is, hij wil zichzelf openbaren. Hij wil een ontmoeting met jou. En hij wil met jou spreken. En hij wil niet alleen jouw God zijn, maar ook jouw persoonlijke vriend. Laten we echt bidden dat dit meer en meer ook mag gebeuren. Ook in onze samenleving. Heer, we willen op dit moment ook bidden. We willen u danken. Heer, dat u die weg bent gegaan. Heer, u bent bespot en gehoond. Heer, en wij zijn u zo dankbaar. Heer, soms kwetsen we bepaalde dingen. Als u belachelijk wordt gemaakt, als er wordt gevloekt bijvoorbeeld. Heer, natuurlijk raakt het ons. Heer, maar u komt voor uzelf op. U bent zoveel groter. U heeft geen leger nodig, Heer, waarin ik voor u op moet komen, voor uw belangen. Heer, u laat zien in alles dat u heerst. Dat de aarde is een voetbank voor uw voeten. Heer, dat u regeert in uw gemeente. Heer, dat u regeert op deze aarde. Heer, dat het een voorrecht is, Heer, om u te mogen eren. Om u te mogen dienen. En ik moest ook zo denken aan wat staat in de zalige spreking, Matthäus 5, vers 10. Staat zelf dat Jezus zegt, je bent zalig als je vervolgd wordt om gerechtigheid. Om zijn gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Je bent zalig als als men je smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Je mag jezelf verblijden en verheug je, want je loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u zijn. Die er voor u geweest zijn. Heer, we danken u wel, Heer. Heer, dat u zegt, Heer, dat we rijkelijk gezegend zijn, Heer. Als we vervolgd worden, verdrukt worden, als men liegt en bedriegt, als ze u bespotten, u belachelijk maken. Heer, maar uiteindelijk geeft dat de focus op de kern van het evangelie. U bent inderdaad bespot en belachelijk gemaakt. Heer, en voor eeuwen, voor twee eeuwen hebben we dit al geprobeerd om u ook belachelijk te maken, om u onderuit te halen. Heer, maar u bent springlevend. Heer, u openbaart zich aan zoveel mensen. Heer, er zijn opwekkingen in deze hele wereld gaande, Heer, waar er enorme verdrukking is, waar Jezus wordt geprobeerd weg te bannen, Heer, daar is opwekking. Heer, wij danken u wel, Heer, dat u springlevend bent, Heer. Heer, we willen u danken, dat u die weg bent gegaan. U bent bespot, Heer, voor mij. En daar willen we u voor danken, in Jezus' naam. Amen. Amen. Misschien kunnen wij afsluiten met het lied Aanbid Hem. Vond ik wel heel toepasselijk. Laten we hem aanbidden. En ik wil ook